De opening van deze Pride-uitzending is een tribute aan DJ Benjamin, die eerder deze maand is overleden. We hebben allemaal op zijn tracks gedanst. Zijn liefde voor muziek is evident. Ik heb zijn vriend Steve Malenka gevraagd een tribute voor hem in te spreken.
Benjamin, hello, Benjamin, why aren't you answering? Benjamin, it's been a few days now. Everyone's trying to reach you. Please give us a message. Please send us a message. Please send us a message, please. That's how it all began. A week ago, July the 18th, after 4 days, nobody had been able to reach Benjamin. And since he was a go-getter and had so many plans for the Pride and for the coming ADE Amsterdam dance event and was working his little butt off to get it all together, and suddenly we couldn't hear from him. Nobody, he wasn't answering his WhatsApps, he wasn't answering the telephone, he wasn't answering his emails. And then I got a phone call telling me from his cleaners that something was wrong. Something was wrong in that apartment. And something was very wrong in that apartment. Benjamin had a heart attack, and Benjamin passed away on Tuesday. The 18th of July is when we knew what had happened. As sad as it all is, it happened. And all of us involved with Benjamin, especially from my heart, are devastated. How does one accept something from someone so young? Why was it his time? Why was he taken from us at the height, at the top of his game? At the top of his career, when everything was going to be breaking through this year for this man, Benjamin Eilery, DJ, producer, friend extraordinaire, he's taken from the earth. He's sent into the heavens, and he is no longer with us in a physical sense. This is just too sad for words, but the only way through it is acceptance is the answer. So that's what this tribute is about. I want to thank Harold Theaton for asking me to do this for him. and for all the people involved with Benjamin who are touched and broken because of this sad turn of events. Someone that should have been with us, that should have been on this earth, that should have been part of our world for the coming years, is gone. And it affects me because I've been a friend of Benjamin's for 19 years, 20 years nearly. We met when he was a young little whippersnapper. Nikki Nicole introduced us at a event he was throwing on the Rembrandt's plane. I walked in, thought, oh, what a cute little thing. And he was with his friend, he was throwing this party, and the waiters or the whatever they were dressed as Playboy bunnies of sorts, shorts and little ties around their necks. And I thought, oh, kind of tacky, but yeah, it's also kind of cute. I think Nikki was hosting. And then I stayed around for a half hour, met him, etc., etc., and then disappeared. Didn't see him for quite some time. And then I was giving a party at the Sugar Factory at the time on Queen's Night. He was giving a party in Boom Chicago, also on Queen's Night. People were going from one party to the other party, back and forth. So it was a kind of a symbiotic event there in the middle of Amsterdam, somewhere about 2005 or 6. At this point, I was working for the Sugar Factory and starting a Friday night, of which I was doing a night performance, starting it with a show from 6 o'clock till 11 o'clock, and then a party night. I needed help, and Benjamin, I thought, would be good help for me. Why not? Sweet boy, interested in the same things I was, let me have a talk with him. So we talked, and yes, he became my assistant. He stayed with me and worked with me on the event at the Sugar Factory. And from that point on, our destinies crossed, our lives were part of each other, and we not only became colleagues, but became very, very good friends. I am an only child. He was my equivalent of a brother. Everything in the last certainly 10 years, we spent holidays together on Ibiza. We cooked up many schemes and plans, and I was always behind him because I'm not so busy in the party life anymore. But he was always asking me, and I was giving advice. And he always took my advice to heart, which is very kind and respectable of him, and I'm very happy to have been able to give that advice to someone who was so set and so determined to give Amsterdam the joy that it once had, to bring new joy, let's say. Once had is a silly expression, but to bring new joy to the LGBTQ community as well as the whole nightlife community. He was setting this up, he was going for it, and right now, at the top of his game, it's over. But yes, it could be over, but he's still with us, because I believe in angels, and I'm sure that he's on my shoulder for the rest of my life, until I get the chance to come up there where he is and party along. Thing I'd like to make mention of is that everybody talks about finding their soulmate, their lover, their person that they can spend their life with. Well, that doesn't work too well for me. I have friends. I'm an only child, and I have friends. And my friends to me are so important, and that's what Benjamin was. I have no idea if somebody talks to me about their soulmate and their lover. I don't quite understand that, but I do understand that the love I felt for Benjamin was a love from my heart, and what he gave me back and what he felt for me was a love that we didn't have to declare, that we didn't have to sleep together, that we didn't have to be part of each other's lives and every day, 24 hours a day, but when we were part of each other's lives, that was the important moment. That was the quality time. Those moments are the moments that I would cherish and remember and hold on to until the day I die. Time waits for no one. as the song says. And that was one of Benjamin's very, very favorite songs. He wasn't a big disco aficionado. He was more into the techno sound. But this song was so well produced, sung by Gene Carr and a remix by Joey Negro, that really, really spoke to Benjamin. And now the words mean more than anything else. Time waits for no one. And it's the truth, because Benjamin is gone. But we will soldier on. And his last big event, which was planned for Pride, this coming August 5th, 2023, he had a whole big party planned that he was putting all his energy into at Plek in the North. And he was proud that this was going to happen. So we, the whole team that was involved in that party, are here to make it happen. We are now turned the party from just a Pride event and to a Pride at Plek for Benjamin. Yes, it's Pride at Plek, August 5th, Saturday. Not only a Pride celebration, but a tribute to DJ Benjamin Eyrie, the man, the organizer of this event and so many more in Amsterdam nightlife. Due to the sad passing of DJ Benjamin, this after party will now be dedicated to our friend and partner in all things fun and fabulous, DJ Benjamin Eyrie, organizer and producer. Thanks to Plek, who is very generous, this Pride celebration, this tribute will go on and on and on. 1800 hours to 3 a.m. on Saturday, August 5th. It begins immediately following the boat parade, and all the boats end up in the north. And then there is Plek. You can come for a bite to eat. You can come for a dance. You can come for the shows. Nikki Nicole is hosting, and the rest is going to be a mega event. 5th of August, you can eat, you can drink, and have the Plek beach at your fingertips. The infamous Plek restaurant will be serving food as usual, all backed up by Amsterdam as a backdrop to this mega exciting event. We have a lineup of live DJs outdoors for the early part, and as of 11 o'clock in the evening, the party moves inside. Hosted by the illustrious legend Nikki Nicole, star of numerous TV shows and a host of Supreme for Amsterdam since 1992. Please get ready to party, and we all dance together. House music, new disco, Pride anthems. Get up, we want you to shake that ass, and Benjamin certainly would. Music provided by DJ Lady Deep, Katja Gabel, electric violinist, arranger, DJ producer. DJ Devotion, a returning DJ to Benjamin's gay dance events, or the baby brother of Amsterdam dance events, GDE. And DJ Yves O, award-winning DJ and longtime friend of DJ Benjamin. Hands up in the air, feet off the floor, pride on your mind, diversity glowing from your hearts. Party. Everybody here must party. Everybody who comes to this event will be loud. DJ Benjamin's needs to hear you. Make it loud. Rest in peace, dear friend. You will be sorely, sorely missed. Thank you all. Signing off now, Steve Malenka. See you August 5th.
Deze track heet El Matador. Het is geproduceerd en opgenomen door DJ Benjamin. Het is uitgebracht in februari 2017. Voel je uitgenodigd. Kom dansen om het leven van DJ Benjamin te vieren. 5 augustus. Plek. Amsterdam. Het is 2023. Queer and Pride. Welkom bij MVS Radio. Een uitzending van CultiCulti en Studio 45. We vervolgen de uitzending met een interview met Siep de Haan. De founding father of the Kennel Pride.
Ja, het idee ontstond eigenlijk al in 1995. Omdat toen de verschillende horecazaken merkte dat het K-toerisme zo afnam. Amsterdam stond gewoon wijd en zijd bekend als een open, transparante maatschappij. Wat eigenlijk een soort homoparadijs was. De Pride was er niet in Amsterdam. Eenvoudigweg omdat bijvoorbeeld in New York is die Pride ontstaan uit een soort boosheid, een kwaadheid op het systeem, op de wetgeving, op het stadsbestuur. En dat soort dingen kenden we niet in Amsterdam, dus we hadden de boosheid niet om eigenlijk een Pride te organiseren. Omdat ik bij Havana betrokken was, merkte ik iets in die gay-horeca onrust ontstond, omdat men dacht van ja, die aantrekkelijkheid verliezen we een beetje. En Frans van Havana was echt iemand die zei van samenwerken. Samenwerken lost altijd iets op. Als we een evenement organiseren, moet het wel een bijzonder evenement zijn. Wij hadden die grachten. We hebben ook nog een prachtige historische binnenstad. Dus als je dat combineert met die extraverte gay community. Ik zeg even voor het gemak gay community en niet al die letters, maar ik bedoel ze wel allemaal. Mm. Ja, dan heb je een heel fotogeniek, mediageniek ding. En dat wilde ik heel graag hebben. En ik wilde dat de hetero's erbij betrokken waren. Dus vanaf het begin zijn overwegend hetero's bij de Gay Pride geweest. En dat was heel... Ik wilde iets met emancipatie, maar weer niet op de manier van het COC. Die gaf de politieke kleur aan de protesten, want die hadden hun eigen roze zaterdag. Ja. Die botenparade had wel overduidelijk met emancipatie te maken. Dat zag iedereen wel. Ja, als je samen bent bij zo'n evenement, dan krijgt die emancipatie pas die zichtbaarheid.
Vanuit de aanwezigheid van is vanuit de community zelf wel heel veel kritiek gekomen.
Zeg maar, die betrokkenheid van de hetero's hebben we juist altijd heel veel positieve kritiek op gekregen. En de commissie hebben heel veel mensen kritiek op gekregen. Ik denk, eigenlijk is die Amsterdam Pride ontstaan vanuit de commissie. Want het was al horeca, het waren al commerciële instellingen, bedrijven. Maar het was meer MKB. Die trokken de kar. Als we dat niet gehad hadden, hadden we namelijk geen financiële bodem gehad. En ik denk nu bij die grote bedrijven, ja, ze doen pas mee als ze ook zelf gewoon iets doen aan de LHBT-beleid van het bedrijf. Maar ze zorgen ook nog voor de centjes. En ze kunnen elk jaar kiezen uit wel 1000 of 2000 evenementen, maar ze kiezen deze. In 96 begon het en we hebben 2 jaar een beetje geoefend met elkaar. Want we dachten in 98 komen er misschien wel 10.000 sporters naar Amsterdam. Dan moeten we een goed geolied evenement hebben staan. En eigenlijk ja, hadden we dus meerdere doelen met die Pride. Dat gay-toerisme bevorderen, die subtielere vorm van emancipatie vond ik belangrijk. Het samenwerken van al die bedrijven. Maar ook voorpromotie maken voor de Gay Games. In 96 leefde dat helemaal niet, de Gay Games. Men vond het eigenlijk maar raar dat die homo's ook nog een eigen Olympische Spelen moesten organiseren. Dus we organiseerden ook feesten als 1000 dagen voor de Gay Games. Mm-hmm. Wij deden dus de botenparade voorafgaand aan de Gay Games. Dat was de opening. En in die week hadden wij nog 50 straatfeesten. De Pride is nu in dagen ook enorm gegroeid. Ja. Hè? Gewoon wij hadden 1 weekend, maar nu is het al 9, 10, 11 dagen. En als gewoon alles door kon gaan, dan heb ik toch altijd dat gevoel van die saamhorigheid ook nu. Zeker als in de hele stad die banieren hangen. Bij al die grachten. Het geeft wel zo'n gevoel van nu is de stad even helemaal van ons. En bij die overgang van 2005-2006 duurde het heel lang voordat het stadsbestuur zei, jullie krijgen de vergunning. En dus tot een maand vooraf wisten we nog steeds niet of we de vergunning zouden krijgen. ja, dan kun je het evenement niet organiseren. En het was inmiddels een evenement met 500.000 bezoekers. En ze zeiden opeens ook dat we veel meer EHBO's en bewakers moesten hebben. En dat kwam omdat evenementen elders in Nederland, ook bijvoorbeeld een Vierdaagse in Nijmegen, daar waren doden gevallen. En wij dachten, ja, waar halen we gewoon in één maand nog 500 EHBO's vandaan? En wie gaat dat betalen? Want de gemeente wilde ook geen subsidies meer extra geven. Mm-hmm. En dus dat voelde helemaal niet goed. En wij, omdat wij altijd vooraf willen weten of we alles kunnen betalen. Ja, hebben wij zelf gezegd, dan doen we het gewoon niet.
Hoe vond je dat? Wat deed dat met je?
Voor mij persoonlijk wel heel erg naar. Omdat ik dacht, ja, waarom helpt een overheid eigenlijk niet beter mee om een evenement te doen slagen? Waarom? Ik vond het zelf pestgedrag eigenlijk. Want die Pride is gewoon echt een burgerinitiatief. Hè? Ik had gewoon een andere baan, Peter had een andere baan, Ernst had een andere baan. Maar achteraf heeft de gemeente erkend dat daar fouten zijn gemaakt. En ook de rechter heeft daar uitspraak over gedaan. Dat was eigenlijk niet zoals het hoorde. En vandaar dat we van de burgemeester van de Laan hebben wij dan die onderscheiding gekregen van
ja,
de stad.
Ja, want je bent naar ja. flink gelauwerd. Je hebt de Andreas-penning gekregen. Je hebt vorig jaar ben je ja. ridder geworden in Oranje Nassau.
Ja.
Maakt dat veel goed?
Ja, maakt wel. Het meeste wat goed maakt is dat sinds 2014 doe ik weer helemaal lekker mee. Mm-hmm. Ik zit nu in de kunst en de cultuur. Maar gewoon dat je weer eigenlijk meedoet aan de Pride, omdat het zo'n mooi evenement is. Dus dat vind ik eigenlijk nog het allerleukst. En het beweegt ook mee met de maatschappelijke situatie. Die is natuurlijk volstrekt anders dan toen wij in 1996 begonnen. De tegenstellingen, de verharding in de maatschappij is veel zichtbaarder dan toen. Dus het is helemaal gespiegeld bijna. Zie, wij hadden maar een paar letters waarmee we werkten. Hè? De G en de L van lesbisch en B, een klein beetje B. Ook een heel klein beetje trans hadden we wel. En er zijn nu natuurlijk veel meer letters bijgekomen, omdat dat ja, relevant is geworden. Ik vind het dus ook het grootste solidariteitsevenement van Nederland.
Mm-hmm. En er zit een gevoel bij.
Er zit heel veel gevoel bij, ja. Er zit heel veel emotie, heel veel passie zit erbij, vind ik.
Ja. Wat is je mooiste herinnering?
Ja, wat ik zelf heel erg mooi vond, was de eerste gay Arabische boot die meedeed. En dat was in 2001. En daar was ik wel echt heel erg door ontroerd. Zij waren bang dat ze bekogeld werden met stenen. En de mensen gooiden juist bloemen op hun boot, omdat ze het zo geweldig waardeerden. Dat ze als gay-Arabische mensen, zeg maar, deelnemers meededen aan die Pride.
Gail en Sterrenzoet van Lionstorm. Afgelopen zaterdag gaven ze na de Pride Walk een optreden bij het Homo-monument. Een paar jaar geleden sprak ik met hun in de studio, vlak voor de release van hun Pride Anthem No Hetero.
En via ben ik bij haar terechtgekomen en dat was zo'n klik dat we elkaar niet meer hebben losgelaten.
Dat is waar. Ja, dus toen hadden Gil en ik elkaar eigenlijk gevonden in het samenwerken. En daarna merkten we, waren allebei van de toneelscholen af. Alles mocht opeens, want er waren geen docenten die je gingen beoordelen. Er was geen voldoende of niet voldoende. Dus wij konden opeens zelf gaan bepalen hoe kunst eruit moest zien en hoe wij verhalen wilden vertellen. En toen merkten we eigenlijk, ik zeg altijd dat ik als een barbapapa na school zo uit elkaar knapte en een nieuwe vorm aannam die goed voelde. Toen zijn we eigenlijk gaan zoeken van, wat fascineert ons het meest en wie inspireert ons het meest? En waar zouden wij het spannendst vinden om dat terug te zien? En toen kwamen we er eigenlijk achter dat we allebei heel veel liefde, maar ook frustratie hadden met die rolmodellen uit de hiphop waar we mee opgegroeid waren. Omdat we ze vet vonden of verliefd op ze waren of ze wilden zijn. Mm-hmm. Maar het gewoon echt nooit queer was. Ja, en heel vaak zelfs homofoob. En dat is dan heel jammer, want dan vind je een nummer heel tof. Maar dan worden er uitspraken in gedaan. Hetzelfde met vrouwenvriendelijkheid natuurlijk. Dat is een beetje diffuus af en toe. Dus op een gegeven moment dachten we, waarom doen we dat niet gewoon zelf? Op Gay Pride is het volgens mij meer dat het de afgelopen jaren steeds meer op Koningsdag is gaan lijken. Dus een feestje is geworden. Dat er heel veel, eigenlijk nog steeds homofoben, dus wel nu weer de straat op gaan. Om te feesten, om dronken te worden, om vrouwen te versieren. En die zijn helemaal niet bezig met dat het Gay Pride is. Want ik ben heel vaak aangerand afgelopen Gay Pride. En op een gegeven moment toen we er wat van zeiden, zijn we gevolgd door die jongens. En elke keer als we zeiden van, luister, het is en Gay Pride en je ziet ons hand in hand lopen. En het is sowieso natuurlijk al niet te doen wat je doet. Dan gaan ze klappen en lachen. En dus het is de Gay Pride, moi. Ja, het is een beetje Koningsdag. Wij geloven heel erg in de kracht van de mainstream media en de rolmodellen. Dus op het moment dat zowel voor mensen die zich erin herkennen als mensen die zich er niet in herkennen, is het ook gewoon een stukje opvoeding. Dus voor alle mensen die gevoelens hebben, die homoseksuele gevoelens hebben en jong zijn en die niet begrijpen omdat ze het niet afgebeeld zien, die zullen begrijpen dat er niks mis met ze is, dat ze het niet hoeven te verbergen. Maar de mensen die het niet voelen en er niks van begrijpen en nou ja, ook gewoon uit die onwetendheid discriminerende dingen zeggen of doen, die moeten het ook gewoon vaker zien. Het moet echt genormaliseerd worden. En wij vinden dat beeldtaal en popmuziek en hiphop dat kan doen. Wij merken ook nog steeds altijd dat als we hand in hand over straat lopen en je ziet een ander vrouwen- of mannenstijl, dat je gewoon een kort oogcontactmomentje hebt van herkenning of een glimlach of een knipoog van oh ja, we zien je. Die herkenning is gewoon zo fijn. Wat bijvoorbeeld wel spannend is, is als je zelf besluit om een soort rolmodelfunctie in te nemen om ook grenzen te gaan trekken wat je wel en niet wil delen. Van nou ja, als je ons wil clickbaiten, zeg maar, of samenvatten tot een spannend begrip en je zegt lesbische rappers, en dan vinden wij dat nu, als dat juist voor nieuwsgierigheid zorgt, is dat op zich iets positiefs. Maar we zien in ieder geval heel veel om ons heen en worden heel veel gewaarschuwd van let op dat je niet alleen nog maar gereduceerd wordt tot dat, alsof dat het enige is dat je bent en doet en vertelt.
We zullen ook veel andere dingen gaan doen, dus daar zullen ze weer vanzelf afstappen, hopelijk. Hij wordt wel ook echt een Pride Anthem genoemd al.
Ja, zeker. Iedereen die het gehoord heeft zegt dit is een Pride Anthem. Ja. Als je wil weten wat we doen en je wil zien wat we uitbrengen en alles wat we doen en delen, dat doen we op onze Instagram. Dat is @by_lionstorm.
Bobby zonder trobby. Een ander woord voor oester is lobby. Vissen is mijn hobby. Een vissa is een feestje zonder kokkie. Knip heet uit mijn leven, noem het scharen. Zoveel lopen knippen op mijn handen, heb ik blaren. Snip, 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 snip. Sterke vingers van het knippen. Ik ga ze in je inktpotje dippen. Schrijf een eikel op je lippen. Luister schatje van mijn tong, van ga je trippen. Snel zal het even vertragen. Ik ga je lekker la 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 laten slapen. Twee paar boobies al uit Edo.
No hetero.
Ruzie met die sukkels als ik nee gooi.
Petro, alla samitaki no hetero. Petro, 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 alla samiwani no hate. Petro, 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 alla samitaki. Ben die spangen in de scene, ik zet grote stappen. Meisjes ziet me staan, ze komt meteen een tori klappen. Zuigt wat zachtjes aan mijn oor, hijgt ik wil met je naar bed. Was net nog hetero, wani acte sex. Trip, trip, trip op mijn schaar. Op mijn schaartje ga je trippen, op mijn schaartje ga je klippen. Trip, trip, trip met 5 minuten ben je klaar. Van mijn schaartje ga je flippen, laat je niet meer door mijn vingers glippen. Petro, alla samitaki no hetero. Petro, 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 alla samiwani no hate. Petro, Petro, Petro.
In het regenboogalfabet zit ook de letter A. De A van aseksueel. Zo liep de Nederlandse organisatie van aseksualiteit mee tijdens de Pride Walk en hadden ze in een van de queer hubs een heus speeddate evenement georganiseerd. In de archieven van MVS vonden we nog een gesprek gemaakt door mijn collega van Culti-Culti, Robert Weijers. Hij ging in gesprek met Liva.
Hoe zou je jezelf willen omschrijven qua voornaamwoorden en seksuele geaardheid?
Ik ben aseksueel biromantisch en ik gebruik zij, haar en die dienst voornaamwoorden.
Oké, en waar staat dat voor?
Dat staat voor dat ik me seksueel niet aangetrokken voel tot andere mensen, maar wel romantisch voel aangetrokken tot verschillende genders.
Hoe ben je daar nou zelf achtergekomen dat je op dat aseksuele spectrum zat?
Nou, zeg maar, op de middelbare school had ik bijvoorbeeld niet echt die interesses die vaak, weet je wel, andere, als je aan het puberen bent, andere mensen gaan hebben. Dat had ik nooit eigenlijk. En ik dacht altijd dat ik daar gewoon laat mee was. En toen, ik hou heel erg van lezen, ik lees heel veel. Toen heb ik een boekenserie gelezen waar een karakter in zat die aseksueel was.
En welke serie was dat?
Dat was de Shadowhunter Chronicles van Cassandra Clare. Daar zit een bepaald aseksueel karakter in, Rafael Santiago. En toen ik eigenlijk achterkwam dat hij aseksueel was, toen was ik zo van, oh, dat bestaat ook. Dat klinkt wel heel soort van hoe ik me voel of zo. Er zijn woorden voor. En toen ben ik dus inderdaad heel veel gaan googlen en dat soort dingen. En dat is eigenlijk een beetje hoe ik erachter kwam.
Hoe was dat voor jou om op te groeien in een samenleving die toch wel behoorlijk soms geobsedeerd is door seks en seksualiteit en daten, ja, en noem maar op?
Ja, precies. Het was soms wel inderdaad raar, omdat het eigenlijk is van je hebt niet die interesse die andere mensen heel erg hebben. En zeker wanneer andere mensen, weet je wel, wanneer je vrienden en zo gaan puberen en dat soort dingen. Dat ik altijd het gevoel had dat ik gewoon heel erg laat was met dingen en zo. Van, oh, misschien komt dat nog.
En heb je nooit gedacht van misschien nu dat het nog kan komen?
Ik denk in het begin wel heel erg. Maar in de tussentijd maak ik mezelf daar ook niet zoveel druk meer om. Want ik voel me nu aseksueel. Dat is nu een label wat ik heel fijn vind. En ik kan wel gaan speculeren over de toekomst. Maar ja, dat weet ik toch niet. Het is nu een label wat ik heel fijn vind. En ik kan natuurlijk niet zeggen dat het nooit verandert. Mm. Maar dat kun je nooit zeggen.
Hoe reageerde je omgeving?
Ik kreeg van veel mensen wel een soort van, oh, wat is dat? En wat betekent dat eigenlijk? En heel veel vragen. Ook van mensen die waren van, oh, dat is eigenlijk wel logisch of zo. Die reactie kreeg ik ook vaker, omdat ik inderdaad nooit soort van die interesse had. En dat veel mensen dan vragen van, oh, ben je dan, weet je wel, ben je dan hetero? Ben je dan homo? Weet je wel, wat is dat? En toen ze eigenlijk achterkwamen dat ik me identificeerde als aseksueel, waren er meerdere mensen die waren van, oh, dat past wel.
Wat zijn volgens jou de grootste misvattingen die mensen hebben? Of domme vragen? Misschien stel ik ze nu ook wel, maar wat je zo tegenkomt.
Ja, inderdaad. Dus veel mensen die denken van, oh, is het niet een bepaalde ziekte? Of is het niet, heeft het niet met een bepaalde soort medicatie te maken? Of moet je daarvoor niet naar de dokter? Heel veel dat soort vragen. Ook mensen die denken dat het niet bestaat. Of mensen die bijvoorbeeld denken, ik heb wel eens gehad mensen die dachten dat ik heel religieus was of zo. En dus geen seks wilde hebben voor het huwelijk of dat soort dingen. Heb ik ook wel eens gehoord.
Waar vond je eigenlijk herkenning in? Want ja, je noemde net dat personage.
Ja, precies.
Maar had je ook mensen in jouw omgeving die een beetje hetzelfde waren?
Nou, de grap was, zeg maar, toen ik eenmaal uit de kast kwam, toen had ik eigenlijk meerdere vrienden die vervolgens ook als aseksueel uit de kast kwamen. Dat was wel een soort van grappig, een soort van toeval en zo. Dus ik heb wel meerdere aseksuele vrienden ook. En ik zit natuurlijk bij een Nederlandse organisatie Aseksualiteit. Dus via daar ken ik ook heel veel aseksuele mensen. Ja, in het begin, zeg maar, toen ik zelf uit de kast kwam, kende ik eigenlijk nog niemand die ook aseksueel was. Maar door de tijd heen, om zeg maar ook actief te zijn in de LHBT-community en zo, ontmoet je toch veel mensen die ook hetzelfde hebben. En dat is ook wel fijn.
Nou, er zit heel veel nuance en variatie ook binnen dat aseksuele en aromantische spectrum. Kun je daar nog wat over vertellen? Want
Ja, zeker.
Ik zag alle handen, ik denk ook voor de luisteraar, van waarom is het bijvoorbeeld een spectrum?
Ja, wat het is bijvoorbeeld iemand die aseksueel is, heeft geen seksuele aantrekkingskracht tot andere personen. Maar geen seksuele aantrekkingskracht is best wel een soort van zwart-wit begrip. En mensen zijn natuurlijk niet zo. Je kunt niet zwart-wit zeggen. Dus daar zit ook nog heel veel tussen. Een paar dingen waaraan ik moet denken zijn bijvoorbeeld mensen die demiseksueel zijn. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld geen seksuele aantrekkingskracht voelen totdat ze een bepaalde sterke band met iemand hebben. Dus pas seksuele aantrekkingskracht gaan voelen wanneer ze al met iemand een band hebben.
Mm-hmm.
Of bijvoorbeeld mensen die grijs aseksueel zijn, die bijvoorbeeld maar soms seksuele aantrekkingskracht voelen of bijna geen seksuele aantrekkingskracht. Want ja, natuurlijk geen seksuele aantrekkingskracht, zo voel ik mezelf wel. Maar ik begrijp dat daar natuurlijk nog heel veel tussen kan zitten. Tussen iemand die wel en geen, die kan ook nog een beetje hebben of alleen in bepaalde situaties.
Mm.
En daardoor is het eigenlijk een spectrum. Er zijn mensen die heel veel verschillende dingen voelen, want aantrekkingskracht is natuurlijk een heel ingewikkeld begrip.
Je noemde al de Nederlandse organisatie Aseksualiteit. Wat betekent die voor je?
Ja, ik vind het heel fijn om een soort van, het is toch een soort van activism, van het gevoel dat je iets aan het doen bent. Het gevoel dat je aseksualiteit op de kaart kan zetten. Wij proberen ook altijd bij Pride te zijn, bij verschillende Prides en dat soort dingen. En er is iets heel fijns aan bijvoorbeeld iemand zien met zeg maar een klein aseksueel vlaggetje en helemaal blij zijn wanneer ze bijvoorbeeld een hele aseksuele kraam zien of zo. Het idee van, oh, weet je wel, ik word ook gerepresenteerd. Wij zijn er ook.
Afgelopen dinsdag ging ik naar een queer hub in de Tolhuistuin in Noord. Op deze queer hub was ook een boekenmarkt, gespecialiseerd in boeken geschreven door zwarte auteurs. Ik had hier een afspraak met Lulu Drinkwaard van de uitgeverij De Wilde Haren. Deze uitgeverij brengt boeken uit met illustraties die de diverse samenleving weerspiegelen. Mijn eerste vraag aan Lulu was: hoe ben je op dit idee gekomen?
Ik zat met een vriendin op een terras en we waren aan het napraten na de Black Lives Matter protesten. En ik merkte dat zij echt in de toestand stond en zei: Lou, we moeten iets maken, we moeten iets doen. Het moet voor de kinderen zijn, voor de komende generatie. Ik ben beeldmaker, jij bent goed met tekst. En toen heb ik gezegd, ja, dan moeten we een kinderboekenuitgeverij beginnen. Want dan rechten we ons gelijk aan de nieuwe generatie en dan heb je tekst en beeld bij elkaar. We hebben nu één boek over faalangst, eentje over fysieke diversiteit, eentje over consent, eentje over nature en nurture in een lesbische relatie en dat je dan kinderen krijgt samen en een boek over Anansi.
En hoe belangrijk is het voor kinderen om diversiteit in hun rolmodels te hebben?
Omdat kinderen geloven wat ze zien. Dus als kinderen zichzelf kunnen herkennen in de hoofdrolspeler. Dat kan een superheld zijn, maar ook een kind wat gewoon naar de speeltuin gaat. Dan geloven ze van, hey, ik kan ook in de hoofdrol staan. En eigenlijk vertel je een kind daarmee, jij kan ook de bepaler zijn van je eigen verhaal. En jouw leven, jouw verhaal staat niet ten dienste van een ander. Kindermedia, zoals kinderboeken, is ook een moment voor kinderen om te ontspannen. En als je daarin jezelf kan herkennen, dan denk ik dat dat een heel fijn moment is voor een kind.
En hoe belangrijk is fantasie?
Ik zie een meisje voorbij lopen met een heel mooie vlag. Volgens mij is het de lesbian vlag. Straks even vragen. Dus fantasie is denk ik heel belangrijk om dat te blijven prikkelen. Want dan krijg je een wisselwerking tussen iemand met een fantastisch brein en allemaal fantastische verhalen die het nog meer mogelijk maken. En nog meer, die een horizon nog meer verbreden.
Je hebt een prachtige collectie boeken hier. Is er één boek wat je even wilt toelichten?
We staan vandaag op Queer Pride Amsterdam. En het boek wat ik daarom zou willen toelichten is Het Ritme van Ramses. Het Ritme van Ramses is geschreven door Femke van Oorschouw en geïllustreerd door Daphalonne van Dijk. En het boek gaat over Ramses. En Ramses die heeft een heel goed gevoel van ritme, kan goed dansen. En ook als hij thuis komt en thuis danst, merkt hij van ja, maar mijn ouders, mijn moeders, die kunnen helemaal niet dansen. En hoe kan het dat ik dat wel kan? Dus Ramses gaat op zoek naar wat is talent. En op school leert hij dat de meeste kindjes om Ramses heen hun talent van hun ouders hebben gekregen. Wat toch best bijzonder is, wat Ramses zegt, mijn mama's kunnen niet dansen. Nou, en zo komt Ramses uiteindelijk met behulp van de mama's achter dat ondanks dat Ramses twee mama's heeft, er ook man in beeld is. En dat is Omar. En Omar, die noemen ze geen papa, maar Omar is ook een onderdeel van Ramses. En zo vallen alle puzzelstukjes weer in elkaar.
Het is een prachtig vormgegeven. Mooie kleuren, groot ook. Het is echt met heel veel zorg wat eraan gewerkt, hè?
Ja, dat klopt. En je merkt ook op de vloer dat het een... dat het ook iets teweeg brengt. Dus er is heel veel ruimte voor feedforward. Er is ruimte om tussendoor naar de schetsen te kijken. En dat doet ook iets met... Oh, maar wat willen we dan aan een kind laten zien? En hoe ziet dat eruit? Ook omdat je heel veel dingen illustreert die je zelf soms ook nog nooit hebt gezien.
Ik zie echt illustraties die ik inderdaad nooit eerder heb gezien.
Ja.
Het thema van deze Pride is feel included.
Ja.
Wanneer was het moment dat jij je omarmd voelde?
Ik denk dat ik me wel op dagelijkse basis omarmd voel, echt op mijn werk. Dus binnen Wilde Haren heerst er wel een sfeer van openheid en acceptatie. En ook veel meer kritisch kijken naar onze omgeving en met wie we, waar we ons bevinden binnen het literaire vak. In plaats van twijfelen aan onze professionals zelf. En dat is wel iets wat mij heel erg sterkt in onze missie.
Ik zeg enorm bedankt. Ja. Happy Pride.
Dankjewel, jij ook.
Vorig jaar spreek ik met Ronald Benita, jeugdambassadeur van Pride Amsterdam. Ik ontmoet hem in het Pride Hotel aan de Amsterdamse Wibautstraat, uitvalsbasis van veel ambassadeurs. Ik open het gesprek met de vraag, hoe identificeer jij jezelf?
Ik gebruik de voornaamwoorden hij, hem. Dus hij in het Engels, he, him.
Hoe word je jeugdambassadeur?
Dan oproep je via Instagram. Ik twijfel heel erg, zeg maar, het kwam vorig jaar ook al binnen. En toen wist ik niet zeker of ik het wel durfde, dus heb ik het vorig jaar niet gedaan. En toen kreeg ik een herinnering op de laatste dag van de aanmelding. En toen dacht ik van ja, als ik het niet nu doe, dan gebeurt het nooit. Dus toen heb ik eigenlijk gewoon gelijk mijn telefoon gepakt, filmpje opgenomen, in één keer uitgelegd waarom ik ambassadeur wilde worden. En dat gewoon zo verstuurd.
Wist je direct welke boodschap je wilde uitdragen?
Ik was zeg maar heel erg op zoek naar mezelf vroeger op social media, of in krant of op de tv. Maar ik kon het zeg maar nooit vinden. Dus nu wil ik zeg maar het voorbeeld zijn voor mezelf en ook voor andere jonge queer mensen.
Queer is een relatief nieuw woord. Wat betekent queer zijn voor jou?
Ik was zeg maar heel erg op zoek naar mezelf vroeger op social media of in krant of op de tv. Maar ik kon het zeg maar nooit vinden. Dus nu wil ik zeg maar het voorbeeld zijn voor mezelf en ook voor andere jonge queer mensen.
Hoe ging jouw coming out?
Mijn coming out was in 2019. En dat was zeg maar de Pride Amsterdam. En dat was mijn eerste Pride ever. Ik wilde sowieso uit de kast komen, heel lang. Maar het was gewoon niet mogelijk, want ik kon niet mezelf zijn op de middelbare school.
Was je school geen veilige omgeving?
Ik merkte heel erg dat andere queer mensen best wel erg werden nageroepen. Of als ze ervoor uitkwamen dat ze echt werden gepest. Mm. Dus ik dacht, ja, ik kan nu wel uit de kast komen, maar dan heb ik geen fijne tijd meer hier. Dus daarom dacht ik wacht gewoon echt 4 jaar.
4 jaar is echt een lange tijd.
Het is heel lang. Het was ook heel moeilijk om vol te houden. Ik had gelukkig wel vrienden die het wisten. Maar buitenom wist verder niemand het. Je let zeg maar op alles. Op mm-hmm. hoe je loopt of op je handjes of op wat je zegt. Omdat iedereen ja, let op je, heb mm-hmm. je het gevoel.
Dan komt het moment, je bent afgestudeerd en je gaat naar Amsterdam Pride.
Ja, en toen zag ik een bord waarop stond welkom bij Pride Amsterdam. Dus heb ik eigenlijk voor dat bord gewoon een foto gemaakt. Toen heb ik op Instagram een verhaaltje gezet van dat ik 4 jaar lang niet mezelf kon zijn. En dat deze dag Pride juist de perfecte dag is om uit de kast te komen. Toen heb ik dat eigenlijk gewoon gepost. Daarna mijn telefoon weggelegd, want ik durfde niet meer te kijken. Toen heb ik na een uurtje of zo heb ik weer gekeken. En toen had ik eigenlijk alleen maar positieve reacties.
Wat fijn.
Ja, zeker. Ja. Want ik was eigenlijk best wel bang voor negativiteit. Mm-hmm. Maar ja, het was eigenlijk alleen maar positief.
Veel mensen hebben een role model. Wie was jouw voorbeeld?
Denk Nikki Tutorials. Ik keek haar video's eigenlijk best wel vaak. Ik vond het gewoon fijn hoe zij over make-up praten. En ze vertelde ook altijd wel wat persoonlijke verhalen erbij. Later is ze natuurlijk uit de kast gekomen. Maar ja, toen wist ik dat nog niet. Maar ze voelde al gewoon een soort van als... Ja. voelde die connectie al.
Je hebt zelf ook een fascinatie voor make-up. Je bent ook een man van kleur. Heb je daar speciale make-up voor nodig?
Nikki kon me wat meester leren qua gewoon de technieken. Mm-hmm. Want dat blijft hetzelfde. Ja, alleen moet je dan gewoon je goede kleur qua foundation vinden in de winkel. En dan voor de rest alles gewoon hetzelfde.
Was het eenvoudig om daar hulp bij te vragen in de winkel?
Ja, ja want die, dat zijn echt make-up artists, mensen die er werken. Dus die gaan echt kijken wat voor ondertoon heb je en past dit bij. En is het niet te donker, is het niet te warm. Dus daar had ik wel even hulp bij nodig.
Dat moet een enorm fijne ervaring zijn geweest. Dat je serieus genomen werd in de winkel.
Ja, zeker. Ik vond het wel eng de eerste vragen. Dus even denken. Voor mij was ik samen met een vriendin toen geweest. We hebben samen die foundation gekocht. Want ik wist gewoon, ik ga dat gewoon niet alleen durven doen. Ik was toen nog echt heel onzeker.
Wat stoer.
Je vertelde me tijdens de kennismaking dat je houdt van techno en van technofeesten.
Wat het heel erg is bij technofeestjes of clubs, er zijn eigenlijk altijd heel veel queer mensen. Mm-hmm. Altijd mensen die zich heel open kleden, open dragen. Het is echt zeg maar een safe place om naartoe te gaan.
Wat ga jij doen om je achterban te bereiken?
Mijn doel is eigenlijk ja, een stukje dan uit mijn verleden vertellen. Dus wat ik nu ook doe over mijn schoolperiode en mijn coming out. En dat dan vergelijken met waar ik nu sta. Zeg maar dat ik vroeger dacht van, oh, ik zal nooit uit de kast komen of ik zal nooit durven. En dan tot nu opeens ambassadeur. Dus ik wil heel erg hoop meegeven aan jongeren. Dat is echt mijn doel.
Wat fijn en inspirerend dat je zo'n voorbeeld wilt zijn.
Ik vind het echt een eer.
Hoe lang blijf je ambassadeur?
Ik blijf voor altijd ambassadeur. Heel fijn. Maar ja, iedereen kan me gewoon benaderen via Instagram. Ik post ook heel veel foto's en... wat meer persoonlijke verhalen wil ik binnenkort ook gaan posten daar. Misschien wat vlogs, dus nog leuke dingen die er aankomen.
Ik wil je enorm bedanken.
Ja, bedankt. Ja.
En ik wens je heel veel plezier. En
ja, gaat lukken.
Het geweldig dat je je zo enorm inzet.
Ja, super lief. Bedankt.
In de volgende Pride-uitzending een uitgebreid interview met Suzanne van der Laar. De nieuwe voorzitter van Pride Amsterdam. Ik vraag haar naar haar herinneringen aan Ax Leto. Pride-ambassadeur eerder dit jaar overleden.
Ax keek niet naar kleur. Ax keek niet naar gender. Ax keek naar mensen. En dat is wat ik nog steeds voortzet. Ax kijkt, nog steeds hoop ik ergens mee. En of je dat gelooft of niet. Maar als je ziet wat voor legacy die hij heeft nagelaten. Ik stond naast zijn zij als Miss Ladder. Hij heeft mij gevraagd of ik dat wilde worden. En ik heb ja gezegd. En ik kan niet anders zeggen dan ik nu zeker tijdens Pride een enorme steun mis. Ik stond vorig jaar samen met Ax op de ambassadeursboot. En ik had nooit gedacht dat dat de laatste keer zou zijn. Die enorme schaterlach, die glanzende ogen, die armen die je dan een knuffel gaven, waar je bijna geen lucht van kreeg, maar die zo gemeend was. En het maakte hem niet uit of je nou oud was, jong was. Alles kwam naar ons toe. En dat is het, het verbinden van iedereen. En dat zet ik graag voort.
Ax koos er openlijk voor om de wereld onbevreesd te tonen wie hij was en waar hij voor stond. Activist, militair, Pride-ambassadeur, PrEP-ambassadeur, model en nog zoveel meer. Door precies dit allemaal zo openlijk zichtbaar te zijn, jezelf te zijn, werd hij een voorbeeld. Een icoon voor de LBTQI+ gemeenschap. Van onder andere je geboorte-eiland Curaçao en ons Nederlands Koninkrijk. Maar ook in Europa. Iedereen wist wie Ax was. Onrecht, ongelijkheid, polarisatie, discriminatie kwamen in jouw woordenboek totaal niet voor. Jij stond voor, naast, achter onze fetish community. En bezocht trouw alle prides waar je maar naartoe kon. Altijd samen met jouw grote team. Hand in hand, strijdbaar voorop met de vlag van ik ben het zat. Waar was je niet? Je was overal. Ax werd eind 2018 Mr. Ladder Nederlands en daar was ik bij. 2019, de titel die hij trots gebruikt om een groot boegbeeld te zijn voor onze leer- en gay community. Niet alleen in Nederland, maar ook op Curaçao, waar hij openlijk op tv en in kranten diverse interviews gaf over fetish, HIV, PrEP, condoomgebruik, wat dan ook. Er ging niets uit de weg. Hiermee normaliseerde hij het praten over je fetish, homoseksualiteit en veilig vrijen. Ax, wij kunnen niets anders dan verder gaan met jouw gevoerde strijd. Om zijn eigen woorden te gebruiken, mensen moeten zichzelf kunnen zijn. Wie ze dan ook zijn en wat ze dan ook aan willen trekken. Want wie zijn die andere mensen om te bepalen hoe jij of ik moet leven? Jij bent genoeg. Laten we met z'n allen proberen elkaar wat meer te accepteren en elkaar de ruimte te geven om onszelf te kunnen zijn. Ik geloof dat we juist door die boodschap van Ax voor te zetten, elke keer een stukje pay it forwards in Ax zijn naam kunnen doen. Waardoor we de herinnering aan hem levend houden. En ik vraag jullie nu om naar elkaar te kijken en elkaar een mooie lach te geven uit naam van Ax. Shish. De bus kriebelt in mijn buik, ik pak haar hand vast. Mijn schoenen nat van de regen in het parkgas. Ik voel haar huid hoe die tegen mijn hand palm plakt. De nacht valt straks, hey. De lucht is roze, net een aardbei milkshake. Een zachte blik waarmee je in mijn pupil keek. Bekende kleur zo snel dat het even op een bluff leek. In de mensenmassa, oh milkshake. Hey, waar ik jou hervind in de mensenmassa, oh milkshake. Ik wil meer van dit, ik wil meer, ik wil meer van dit, ik wil meer, ik wil meer van dit, ik wil meer, ik wil meer van dit in de mensenmassa als een moshpit. Je was als een boek, hoe ik je blik las. Neem me mee alsof ik in je zak pas. Het lag gevoelig dat ik in je zwak tast. Deel mijn gevoelens en ik hou mijn hart vast. Vast en concreet als steen. Bouwde een muurtje, maar je liep er omheen. Je moest lachen toen ik kort in je bil kneep. Oeps, het was oké, omdat ik er naar vroeg. Het was oké, omdat ik wist wat je wilde. Even geleden je verlangens met me deelde. Stil, mijn honger wil jouw hart stelen. Ik ben wel lopen, maar ik wil je niet delen. In de mensenmassa, oh milkshake. Hey. Waar ik jou hervind in de mensenmassa, oh milkshake. Ik wil meer van dit, ik wil meer, ik wil meer van dit, ik wil meer, ik wil meer van dit, ik wil meer, ik wil meer van dit in de mensenmassa als een moshpit. De lucht is los en met een aardbei
Aan deze uitzending werkten mee DJ Benjamin, Steve Malenka, Siep de Haan, Lionstorm, Liva, Troy, Lulu Drinkwaard, Ronald Benita, Suzanne van der Laar, Babs en mijn culti-culti collega Robert Weijers. Happy Pride en volgende week is er weer een Pride-uitzending.
Dit was NVS Radio. Voor meer informatie en media ga naar www.nvs.nl.
Gay Station.